In het zuiden af en toe zon bij maximaal rond 3 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Straks een reportage van de kindervoorstelling Aap, de reis naar het Westen, de column van Varamitra en deel 4 van onze serie Storing, over hoe je kunt omgaan met negatieve emoties. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met boeddhisme in het wereldnieuws. Het oudste Tibetaanse boeddhistisch centrum van Schotland, dat bijna 40 jaar geleden werd opgericht in de afgelegen Eskdale-vallei, wordt sinds kort geplaagd door lawaaiig vrachtverkeer. Het Samje Lingklooster dreigt een prooi te vallen aan de bossen waardoor het wordt omringd. Het productiebos is namelijk rijp om te worden gekapt en vrachtwagens rijden af en aan om het hout af te voeren. Naar verwacht zal de verkeersdrukte de komende 5 tot 10 jaar alleen nog maar toenemen. 3 maanden geleden vernielde een vrachtwagen een gebedsruimte naast de grote stupa van het centrum. Een ongeval waarbij voor tienduizenden ponden schade werd aangericht. Een woordvoerder van het klooster verklaarde dat de afgelopen 2 jaar talloze petities zijn ingediend bij plaatselijke overheden en politici en bij de houtkapbedrijven, maar dat ondanks allerlei toezeggingen nog steeds niets tegen de overlast is ondernomen. Christelijke, islamitische, joodse, hindoeïstische, sikh en boeddhistische leiders hebben in Engeland een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin wordt gepleit voor onderricht in de principes van andere geloofsovertuigingen op alle levensbeschouwelijke scholen in het land. De verklaring, die werd opgesteld in overleg met het Britse ministerie van Onderwijs, stelt dat interreligieus onderricht een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van vooroordelen. Er zijn al veel scholen die onderricht geven in andere levensbeschouwingen dan de eigen, maar een wettelijke verplichting ontbreekt tot dusver. In Zuid-Korea is voor het eerst een westeling gewijd als monnik van de Taigo-orde, een zen-boeddhistische stroming uit Korea. David Zuniga volbracht als eerste niet-Koreaan de zware voorbereidingsperiode van 25 dagen die aan de wijding voorafgaat. Ondanks zijn leeftijd, 35, en ervaring als marathonloper en taekwondo-beoefenaar, omschreef Zuniga de voorbereiding als extreem zwaar. Hij zei er veel van te hebben geleerd over nederigheid. Na zijn wijding reisde Zuniga, die als kloosterling luistert naar de naam Dai Il Sunim, terug naar Austin in de Amerikaanse staat Texas, waar hij als ecumenisch pastor werkt met kankerpatiënten. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Het Jeugdtheaterhuis toert op dit moment door het land met de voorstelling Aap, de reis naar het Westen, gebaseerd op het 16e eeuwse boeddhistische verhaal van Wu Cheng'en. Aap vertelt het verhaal over de ondeugende snotaap Aap. Samen met de boeddhistische pelgrim Tripitaka maakt hij een avontuurlijke reis. Ze trekken vanuit China over de Himalaya naar India op zoek naar mysterieuze gebedsrollen. Tijdens hun tocht worden ze bijna verslagen door boze geesten, duivels en draken. Uiteindelijk keren ze wijzer en wakkerder huiswaarts. De reis naar het Westen is al honderden jaren erg populair in heel Oost-Azië. Het is oorspronkelijk geschreven als een gelijkenis voor de levensloop van de mens. Vanuit de egoïstische behoefte van de kinderlijke geest, aap, gaat de mens door de ontmoeting met de ziel, Tripitaka, de bevrediging van behoeften, het varken, en de ontwikkeling van de intuïtie, het zand, op zoek naar de verwezenlijking van zichzelf. De voorstelling wordt gespeeld door 35 leerlingen van het Jeugdtheaterhuis en is geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar. Marloes Lazal bezocht afgelopen weekend het uitverkochte jeugdtheater De Krakeling in Amsterdam en sprak met regisseur Theo Ham en met een aantal jonge acteurs en bezoekers.
Zij vragen altijd meer. Snap je dat nou?
Meer!
Ja, gewoon Merels zijn nog speciale mensen.
Ja, hij heeft een eigen kamer, dus wil ik dat ook.
Ja, en zij heeft al een vriendje, dan mag ik dat ook.
Meer! Oh, meer. Het meer is al bijna een zee. Het is al bijna een oceaan geworden. Lieve Sinterklaas, ik wil iets minder.
Kan dat ook?
Dat kan. Ik geef je iets niet. Iets niet. Een bijna, straks. Een heel misschien. Een wens, een ooit. Een had ik maar. Een later als ik het verdien. Een prachtig lege hand met. Iets niet. Iets niet.
Ja, ik wil ons rijden!
En zij het, wat rijden!
Ja, ik wil jij het!
En jij het, wat ik wil! Dat is nou eenmaal eerlijk!
Te dom. Ja, dan is er maar één manier. Iemand moet de reis maken. Keizer van China. Zet een pelgrim naar India.
Naast mij zit regisseur Theo Ham. Je werkt allemaal met jonge mensen.
Ja.
Is dat anders werken als met volwassen acteurs?
Nou, ik weet eigenlijk niet beter. Want dit is echt mijn vak. Ik werk altijd met kinderen en jongeren. En ik heel af en toe vragen wij daar eens één of twee of meerdere beroepsacteurs bij. Maar nu al een hele tijd niet meer. Omdat ik eigenlijk vind dat zij het zo verschrikkelijk goed kunnen. En ik het dan ook eigenlijk leuk vind als zij het helemaal met elkaar doen.
En heb jij zelf voor dit stuk gekozen?
Ja, ik heb zelf voor dit stuk gekozen. Ik heb het ook als stuk gezien. Dus dat was mijn eerste kennismaking. Maar ik ben wel al een tijdje bezig met grote verhalen uit wereldgodsdiensten. Dus ik ben met de Bijbel begonnen. Omdat ik zag een aantal jaren geleden een voorstelling van de mysterie spelen. Zoals het westerse toneel ontstaan is. En daar was ik bijzonder door aangeraakt. En toen ben ik dat gaan beetpakken. Toen heb ik Adam, Eva enzovoort gemaakt. Toen had ik Aap ondertussen al gezien als voorstelling. Toen wilde ik dat heel graag doen. Ja, ik vind zelf dit een heel erg mooi verhaal. En dat komt ook vooral omdat het zo verschrikkelijk gelaagd is. Dus ik vind het echt... Er zit zoveel in dat verhaal. En zoveel de moeite waard om te vertellen. En ook zoveel de moeite waard om aan kinderen en aan jongeren te vertellen. En daarmee bezig te zijn. Dus ja, dat is niet dat is onuitputtelijk bijna.
En wat is het mooiste of het belangrijkste voor jou wat je wil vertellen met deze voorstelling aan kinderen?
Nou, het belangrijkste is natuurlijk wel het maken van de tocht. Dat vind ik dat is een soort thema wat ik altijd al had. Ik vind altijd dus het niet binnenhalen van dat wat je als doel gesteld hebt of dat resultaat, maar dat de reis ergens naartoe, de tocht, je ontwikkeling die je doormaakt, belangrijker is dan dat daadwerkelijke binnenhalen. En dat tegenover een maatschappij en een tijd waarin we leven, waarin alles direct binnengehaald moet worden, oeverloos binnengehaald moet worden, zodat je überhaupt al helemaal nooit meer weet wat je echt aan het binnenhalen bent. En daar heb ik echt ook last van als mens. Ik heb er last van in de opvoeding met mijn kinderen. En ik rij goddomme langs een abri en dan zie je daar de shop fun Cosmopolitan voor girls. En dan denk ik, weet je, hou nou toch eens op. Het gaat niet om hebben, maar het gaat om zijn. Nou, dat is ook zoiets waar ik het dan heel erg over moet hebben. Dat is natuurlijk heel moralistisch, maar wat ik er heel mooi aan vind, is dat het, nou, dat ligt toch heel erg open. En dat ligt toch heel erg zo van, nou, neem daar nou de tijd en de ruimte in om daar je eigen invulling aan te geven. En ja, en dan, nou ja, ik vind het ook gewoon toch, het is toch krankzinnig dat het een verhaal van 400-500 jaar geleden is uit China, de hele andere kant van de wereld. En dat het zo actueel is. Dat het hier en nu met al die kinderen die het helemaal niet kenden, die een geweldig avontuur hebben. Dat is toch geweldig?
En zou jij nog even heel kort willen vertellen waar het over gaat? Het stuk.
Nou ja, Aap gaat over vier figuren die een tocht moeten maken om iets binnen te halen. Waarmee ze het volk van China, die toch in erbarmelijke omstandigheden aan het leven is, proberen te redden. En door die tocht veranderen ze, krijgen zij inzicht. En met dat inzicht kan je in ieder geval dat leven wat best lastig is om te leven, misschien beter leven. Gelukkiger, fijner.
Is er hier nog iemand die niet alleen gelooft in hebben, maar gelooft in zijn?
Ik kan nog niet. Ik weet hier niet, ik hoor hier niet eens.
Maar jij gelooft erin. En je kan het.
Ja, ik geloof het ook wel. Maar ik doe dat soort goede dingen altijd alleen op internet. En ik ben helemaal niet zo heel avontuurlijk. Met mijn voeten.
Maar met een beetje hulp. U zult de Tripitaka Pelgrim zijn. En u krijgt helpers. De beste die er zijn. En u komt hen vanzelf tegen op uw weg.
Maar kan ik ze dan wel herkennen?
Degene die naar u luisteren. Die zijn. En zij luisteren naar deze woorden in het bijzonder. Tripitaka. Ik was u hier over 1 jaar terug te zien, met de heilige geschriften.
1 jaar?
En u blijft gevoed, maar ons hart was vol vreugde op uw terugkomst. En op de komst van de geschriften.
Wat gaan we halen?
Schriftjes. Papier met woorden. Ja hoor, zij gaat woorden halen. Woorden. Oh, wat eng.
Het is heilig papier met heilig woorden. Ach, analfabeet.
Het maakt echt helemaal niet uit. Als we maar gaan, maar welke kant?
Naar India.
Oh.
Naar... Het westen.
Ja, we gaan dus naar het westen.
Kim speelt Tripitaka.
Ja, precies. Kim die is er ook bij geschoven. En Maarten komt er nou aan, die aap speelt.
Hoe is dat om Tripitaka te spelen? Wat is het voor figuur eigenlijk?
Eigenlijk is het meisje die wel heel erg op mij lijkt. Dus ik vind het heel erg leuk om te spelen. Het is eigenlijk een heel onzeker meisje. Die altijd wel heel nieuwsgierig is naar dingen. Maar nooit echt dingen durft ondernemen en durft ontdekken. En dat gaat ze natuurlijk dan uiteindelijk wel doen. En daardoor wordt ze natuurlijk veel zekerder en leert ze de echte wereld zeg maar kennen. En leert ze echt dingen zelf uitzoeken en zo. En ik lijk wel op haar ook, doordat ik zelf ook vrij onzeker ben. En ook wel een beetje af en toe een bang tutje kan zijn. En
En was Tripitaka eigenlijk vanaf het begin af aan al een meisje? Want in het oorspronkelijke verhaal is het een pelgrim, hè?
Ja, maar het is altijd een meisje geweest.
Bij ons is het altijd een meisje geweest, ja.
En wat heeft Tripitaka nou geleerd van deze reis?
Ik denk dat ze geleerd heeft. Nou, sowieso, ze is dus veel zekerder geworden. Dus ze heeft geleerd dat je zelf ook gewoon dingen moet gaan doen en gaan ondernemen om alles echt te ontdekken. En niet altijd maar denken van, ja, ik zou het wel willen, maar het ziet er zo eng uit en niet doen. Maar juist het wel doen en dan kom je erachter dat je daar toch wel heel erg veel van leert en dat je dan zelf ook echt wijzer daarvan wordt.
En Maarten, jij speelt de rol van Aap. Wat is Aap eigenlijk voor figuur? Want ik verwachtte eerlijk gezegd toen ik binnenkwam, ik denk, nou, er komt iemand in een apenpak. Maar je bent gewoon jezelf, zeg maar.
Ja, ik zie er wel normaal uit. Maar in tegenstelling tot Kim kan ik me in het begin van het verhaal zeker niet vinden, zeg maar, in de rol. Omdat het aan het begin een beetje een arrogante jongen is en heel zelfverzekerd en altijd zichzelf vooraan zetten en zo ben ik zelf helemaal niet. Maar later in het stuk verandert hij en geeft hij zijn eigen leven voor dat van Tripitaka, wat hij in het begin sowieso nooit zou doen. Ja, en dan kan ik me toch wel beter in vinden dat ik niet in eerste instantie aan mezelf denk, maar ook aan een ander en de minder arrogante aap uithang.
Het is een hele fysieke voorstelling, hè? Er wordt heel veel gedanst en gevochten. En is dat niet zwaar om te doen?
Nou, we hebben nu al iets van een jaar kung fu training gehad. En we zijn er dus best wel goed op voorbereid. Maar ja, het blijft zwaar inderdaad. Ook al is het in de hele voorstelling misschien 6 minuten duurt het gevecht. Maar ja, dat is wel heel zwaar, ja.
Dood! Je slaat ze dood! 2 doodgewone reizigers!
Ja, maar ze gingen jou opeten.
Daar gaat hij weer. Omdat hij even niet op het goede woord kan komen, slaat hij ze plat. Heel fijn dat je ook aan mij denkt. En aan mijn opdracht. Nu moet ik zeker. Met een moordenaar naar Boeddha toe.
Nou, ik ben niet dood, hoor.
Jij bent zo ongelooflijk dicht! Ja, ik neem jou niet meer mee op mijn tocht.
En toen je het stuk voor het eerst las, hè, of voor het eerst hoorde van we gaan een boeddhistisch stuk spelen, wat dacht je toen van ja, hoi?
Ja, natuurlijk. Ja.
Daar geloof ik niks van.
Oh, nou ja, nee, het is. Nou ja, kijk, Theo die houdt dan altijd in het begin zo'n praatje van, nou, we gaan een nieuwe voorstelling doen en het heet Aap en het gaat daarover. Ja, en hij maakt ons gewoon enthousiast. En ja, ik had wel zin, ik had meteen zin om het te doen. Ja, dat wel.
En is dat boeddhistische verhaal jou nou meer gaan zeggen in de loop van de tijd?
Nou ja, we hebben het natuurlijk ook wel tijdens het repetitieproces gehad over het boeddhisme zelf en over hoe die monniken leven en dat het toch meer een levenswijze is dan een geloof. Nou, dat vind ik gewoon wel heel mooi. En daar ben ik inderdaad ook wel meer in gaan interesseren en daar ben ik over gaan nadenken en zo. En ik denk wel dat het meer is dan alleen een stuk spelen. Het gaat ook wel gewoon ergens over.
Ja, je moet niet boos op Tripitaka hoor, want dan halen we het echt niet. Boos? Nee. Nee, ik kijk. Ik kijk wie er zijn aangekomen. Hoe zwaarder de reis, hoe groter het gewicht van de geschriften. Is het niet zo, Tripitaka?
Ik snap het! Dan waren we lang niet zo nieuwsgierig geweest naar wat erin staat.
Breng me de geschriften, Chinees, de hele Tripitaka.
En Stan, als onze grote, dikke Boeddha. We dachten echt van, de dikste die we hebben, dat is Stan. Die kiezen we maar uit om Boeddha te spelen. Hij is dus de dunste van allemaal.
Hoor Stan, jij speelt Boeddha.
Ja, Boeddha in het stuk. Wie is Boeddha? Als een heel vredelievend persoon. Heeft eigenlijk het beste met iedereen voor. En wordt geroepen als het uit de hand loopt. Een soort van iemand die altijd in de kast zit. En Als de paniek uitbreekt, dan wordt de sleutel tevoorschijn gehaald. En dan komt het mannetje op het karretje.
Was het leuk om Boeddha te spelen?
Ik vind het heel erg moeilijk. Ik vind het echt een hele moeilijke rol.
Maar wat is er zo moeilijk, hè?
Om het echt te maken. Ik heb heel snel de neiging om, als ik probeer te acteren, om het een beetje aan de buitenkant te doen. En dan denk ik van, nou, het ging lekker. En dan komt onze regisseur en die zegt van, ja, meer naar binnen, meer naar binnen. En dan denk je daaraan en dan langzamerhand gaat dat natuurlijk wel steeds beter, hoop ik.
En wat is de mooiste zin uit jouw rol?
Ik geef je iets niet. Iets niet. Dat vind ik de mooiste.
Het is ook natuurlijk onmogelijk om een soort icoon als Boeddha dat vorm te geven. Dus, en ik vind Stan ook een soort geheimzinnigheid hebben. Een soort vraagteken, een soort zoeken. Daarvoor moet hij natuurlijk gewoon die Boeddha zijn. Hij is altijd op zoek. Dus dat kan niet een duidelijk ding zijn. Dat moet altijd een beetje vreemd zijn. Dus hij moet ook blijven zoeken. Want als hij het zeker zou weten, dan zou het stilstaan. Terwijl zij moeten veel meer zeker weten, bij wijze van spreken.
Ik wil weten wat er in die rollen staat.
Welke rollen?
Waar het allemaal om is begonnen. Wat is nou de les? Die les waar de hele wereld wijs op wordt. Die gebedsrollen. De Tripitaka. Wat staat erin?
Wilt u er zo op bij?
Nee, dat heb ik niet.
Chinees, dit zijn toch de... Maar ze zijn leeg. En
ja, meenemen.
Ja, maar er staat gewoon niks op. Geen letter.
Die hele reis. Voor niets. Niets om beter van te worden. Geen woord van de grote Boeddha. Een leeg vuil.
Nee, maar dat is toch ruimte.
En daar heb je ruimte.
Wat vond je ervan, van de voorstelling?
Ja, ik vond het een hele leuke voorstelling. En ja, ik vond het gewoon heel leuk. En ook die dansjes en ja, gewoon helemaal, ja, heel leuk. Ja.
Vond je het een leuke voorstelling?
Ja, heel leuk. Ja, je kan wel iets willen, maar je kan het ook gewoon minder willen dan dat je al hebt. Het zat er ook wel goed in verwerkt in het verhaal.
En spreekt jij dat nou aan, zo'n gedachte?
Ja, want ik vind dat je ook niet altijd alles voor jezelf moet wensen en zo. Dus wel goed bedacht.
Ook aan anderen denken.
Ja, ook aan anderen denken.
Mag ik u even wat vragen? Vond u het een leuke voorstelling?
Ik vond het een hele leuke voorstelling, ja. Echt ontzettend leuke voorstelling.
En waar ging het nou eigenlijk over?
De voorstelling ging eigenlijk over de reis die je maakt in je leven. En dat je je leven zelf moet maken. Daar ging die over. En dat hadden ze heel mooi gedaan, vond ik. Ja.
De moraal van dit verhaal?
Nou?
Dat je elkaar nodig hebt, denk ik.
Wat vond je ervan, van de voorstelling?
Ja, ik vond de voorstelling heel erg leuk.
Wat was nou het allerleukste?
Nou, ik vond eigenlijk het allerleukste om die spookanimaties te zien, die geesten.
En die Boeddha, hè, die met die gouden jurk aan, wat was dat nou voor figuur?
Nou, ik vond het een soort Indiaas mager tenger hondje. Ja, het was niet echt een Boeddha.
Maar waarom niet?
Omdat hij echt zo heel erg dun was. En die Boeddha daar, die was heel dik.
En wat is de Boeddha nou voor iemand? Is dat een god?
Nou, dat is een soort god, ja.
Ken je ook wel boeddhisten?
Ja,
Oh ja?
Ja, mijn moeder ook.
Echt waar?
Ja.
En hoe zie je dat dan, dat ze boeddhist is?
Nou, omdat ze heel vaak naar Amma gaat. En dan blijf je daar een hele dag en een nacht slapen.
Ga je dan mee?
Ja.
En wat doe jij dan?
Dan word ik soms gezegend, ja.
Dus je bent eigenlijk ook een boeddhist?
Ja.
Hoe oud ben je?
8 jaar.
Zo, nou dan ben je er al vroeg bij.
Mhm.
Hé, dankjewel. Veel plezier nog vanavond.
Ja. Doei.
Aap, de reis naar het Westen, is nog tot en met 9 april te zien in diverse theaters. Kijkt u voor meer informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl. En dan is het nu tijd voor de maandelijkse column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
Het is een gemeenplaats die je geloven gaat. Het mensenhart is nimmer te doorgronden. En waar je ook ter wereld gaat of staat, christen en heiden zijn ten prooi aan zonde. Maar geef elkaar de hand daarop en laat dogma's voor wat zij zijn. Leef ongebonden. Als Satan ons tot kwaad verleidt van binnen, roept dat een kracht op die deugd doet winnen. Dit gedicht is het openingsvers van een lang gedicht genaamd Dagboek, geschreven door de Duitse filosoof en staatsman Johann Wolfgang Goethe. Mijn oog viel erop afgelopen zondag in het Museum van het Boek in Den Haag. Daar is momenteel een prachtige tentoonstelling over uitgeverij Stichting de Roos. Een must voor de bibliophielen onder ons. Ruim 150 jaar later zijn deze woorden van Goethe actueler dan ooit. De steeds weer oplaaiende discussies over persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting laten mij keer op keer zien hoe dit nobele principe voor velen tot een dogma is verworden en daarmee zijn kracht heeft verloren. Christen en heiden zijn ten prooi aan zonde. Zowel de voor- als tegenstanders van persvrijheid gaan soms te ver in hun uitingen. Vrijheid betekent voor mij dat er ruimte ontstaat voor zowel de christen en heiden. En die ruimte is niet vast te leggen in een wet of met een verwijzing naar de rechter. Die ruimte wordt bepaald door het vermogen de ander te leren zien voor wie hij is. Als ik in contact wil treden met de ander, dan kan dat alleen maar als ik de bereidheid heb zijn taal te spreken en rekenschap neem van zijn gebruiken en achtergrond. Of, zoals Goethe dat zo helder schrijft, maar geef elkaar de hand daarop en laat dogma's voor wat ze zijn. Leef ongebonden. Schiet niet in de onwetendheid en of arrogantie om jouw waarheid te verheffen tot absolute waarheid. Want daarmee sluit je de mogelijkheid van contact direct uit. Fritz Perls, de grondlegger van de gestalttherapie, heeft contact ooit als volgt geformuleerd. Waar contact is de waardering van het verschil. Als we deze wijze woorden van Perls leidraad laten zijn van onze communicatie, dan, om met Goethe te eindigen, roept dat een kracht op die deugd doet winnen.
Tot zover Varamitra. Volgende week de column van Jotika Hermsen. En dan nu deel 4 van Storing. Een serie gesprekken over negatieve en storende emoties. De aflevering van vandaag gaat over jaloezie. Maar eerst praat boeddhiste en psychotherapeute Dolly Hein nog even door over de vraag die vorige keer aan de orde kwam. Waarom is het eigenlijk nodig dat een kind een ego ontwikkelt, als dat ego vervolgens zo'n barrière vormt voor een helder bewustzijn? Het interview werd gemaakt door Eelco Vijzelaar. Something's got a hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up, turning me down, making me smile and making me frown. De boeddhisten spreken van een oneindige ruimte in ons. Maar die ruimte is veel te angstig. Als we die ervaren, namelijk als we sterven, zeggen ze, dan komen we in zo'n ruimte terecht dat we heel erg de neiging hebben om ergens iets te maken waar we ons aan vasthouden. Een gedachte alleen al. Dus wij creëren een wereld van subject en object. Als we dus geboren worden, dan zijn we als het ware nog één. Eén met, dat kunnen we ook wel aflezen aan de meeste baby's. Maar door de opvoeding, door ook onze eigen onwetendheid, zoals de boeddhisten noemen, ignorance in het Engels, wat ik vaak iets mooier vind, omdat het zowel de onwetendheid als het ontkennen van een basisgrond in ons, die ruimtelijkheid is en die ook heel helder licht is, dat we die ontkennen. Maar ook onwetend erover zijn. Dus in de opvoeding, in de communicatie tussen kind en ouder, leert de ouder het kind om een referentiekader in zichzelf te maken. In zijn eigen voorbeeld wat de ouder geeft. En het schijnt ook nodig te zijn in dit leven, dat het ook een soort natuurlijk iets is, dat voert nu te ver, dat wij grijpen naar iets wat ons van binnen houvast geeft.
Nou, dat doet me denken aan een artikel wat ik vorige week las in de NRC. En dat ging over autisme. Er was een of andere mevrouw die was bezig met een onderzoek waaruit bleek dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat autisten geen zelf ervaren. En omdat ze geen zelf ervaren, kunnen ze zich dus ook niet verplaatsen in het zelf van anderen. En dat hindert ze dus enorm in bijvoorbeeld het leggen van sociale contacten. Waaruit je dus de conclusie zou kunnen trekken, dat is ook nodig om een zelf te construeren.
Ja, daarover zijn de meningen verschillend. Ik, voor zover mijn ontwikkeling nu gaat, denk ik ook dat dat nodig is. En dat we daarvan bewust moeten worden van dat zelf, om het weer langzaamaan te kunnen afleggen. Dat is eigenlijk wat we in het leven te doen hebben.
Dus dat is eigenlijk de weg die je gaat?
Ja. Door bewustwording van dat zelf en ook daaraan de hinderlijke kanten vooral te zien. Want bij wat jij zegt bij een autist, is de hinderlijke kant van het niet hebben. Maar er is ook een hinderlijke kant aan het wel hebben van eenzelf.
Namelijk?
Hinderlijke kanten als, zodra je de wereld verdeelt in ik en jij, gebeurt er iets dat de ander kan ervaren worden zoals de moeder bijvoorbeeld en de vader in principe, ik bedoel, eventjes groot gezien, als liefdevol, fijn. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je het leven dan ziet van, oh, die is eng, die is gevaarlijk, dat mag ik niet zeggen, dit kan niet, nou ja, enzovoort. Dus er komen gevoelens op van woede, van angst, van jaloezie, dat mag die wel, dat kan ik niet, ik ben, hij, die ander is beter. Dus ik moet iets doen om weer beter. Ik bedoel, er komt onmiddellijk een enorme schaal van competitie en vergelijking.
Ja, precies. Die vergelijking, dat is de kern eigenlijk. Ja. Hè? Jij stelt jezelf op als zijnde anders dan al die anderen.
Ja. Ik ben beter, jij bent slechter. Ik ben bang voor jou, jij bent bedreigend. Wat moet ik doen? Oh god, dit mag ik niet zeggen. Dat allemaal.
Nou, laten we het even over jaloezie hebben. Hè? Goed. Deze bij de kop nemen vandaag. Ik heb net even nog in Shakespeare gekeken. Die heeft het over de green-eyed monster. Monster met de groene ogen. Het komt uit Othello. En het monster lacht je uit terwijl die je opvreet. Dat is eigenlijk
Prachtig.
Mooi, hè?
Oh, ja, dat vind ik ook echt mooi.
Dus je wordt nog, niet alleen word je opgevreten, maar je wordt nog bespot ook terwijl het gebeurt. Nou, dus je maakt jezelf belachelijk als jaloers mens.
Nou ja, jaloers ben je natuurlijk ook heel erg binnenin. Dat laat je niet gauw zien. Ik bedoel, het wordt wel gezien door anderen. Hmm. Maar
het is een schaamtevol
ding. Er is een schaamtevol iets in. Het is, je hebt er ook geen greep op. Het is er ineens. Het is heel moeilijk. En het behelst eigenlijk, het is wel mooi, zoals Shakespeare dat omschrijft, afgunst op de ander. Dat is namelijk het verterende. En ook de green eyes is, oh, dat kan ik ook. Dus een grote ambitie, dat wil ik ook hebben. Dus er is eigenlijk afgunst, is eigenlijk aan de woedekant. En de ambitie is eigenlijk het willen hebben kant. Op zijn minst zo zijn als die ander, zo niet beter. Kijk, uiteindelijk is het een emotie die uiteindelijk ook door angst bepaald is. Angst dat je iets niet krijgt wat een ander wel heeft. En tegelijk heel erg hard aan de slag gaat, dat wil ik ook hebben.
Want het komt je wel toe.
Ja, het komt je wel toe. Je wilt het hebben, oh ja, natuurlijk komt het je toe. Dat is niet eens een vraag meer voor je, dat is een gegeven.
Nee, het is dus niet een depressief gevoel van, nou, dat is voor mij toch niet weggelegd.
Nee. Over het algemeen is jaloezie eentje die... jaloers is dat je... Kijk, er ligt altijd een angst aan ten grondslag dat je niet goed genoeg bent. En daarin als het ware een bewijs krijgt uit die buitenwereld. Maar dat geef je jezelf niet toe. Je gaat heel hard rennen om het ook te hebben. En tegelijk misgun je het die ander.
Het kan ook een angst zijn dat je niet gezien wordt.
Ja, dat is natuurlijk, dat zit erin, natuurlijk, zeker waar. Dat je niet gezien wordt en dat je niet erkend, of eerst herkend en dan erkend wordt. Jaloezie is een emotie die niets oplevert voor jezelf. Er zijn emoties die ergens nog iets, eventueel voor tijdelijk even iets opleveren. Dat doet jaloezie niet. Je voelt je eigenlijk miserabel. Je wilt er gauw van weg. En dus kom je in die ambitieuze-achtige sfeer. Die brengt je er van weg. Vaak. Ja, nee, ik denk even aan een heel leuk joodschapje in dit verband.
Vertel.
Dat Bram overlijdt en komt in de hemel. En zegt aan God van, ik ben zo verdrietig, want ik heb eigenlijk niet vervuld. Ik ben helemaal geen Mozes geweest. Want God vraagt hem, hoe heb je je leven besteed? En dan zegt God op een gegeven moment tegen hem, ja, maar luister eens. Jij bent Bram, jij moest Bram zijn en Mozes moest Mozes zijn.
Ja, ja. Stel je voor dat we allemaal Mozes zouden. Ja. Dan werd het ook een rumoerige bende, volgens mij. Als boeddhist gesproken, hoe pak je zo'n emotie aan?
Het boeddhisme zegt, water the seeds of joy. Dus wij zeggen, de andere kant van jaloezie is eigenlijk vreugde. Dat je je verheugt dat iemand anders iets heel goed doet. Dat iemand anders iets kan wat jij niet kunt. Maar daarin op zijn of haar manier een bijdrage levert. Dat is tenslotte de basis van jaloers, dat je het niet gunt en het ook wilt. Mm. En dus je leert de boel om te keren. Je verheugt, je gaat je erin leren te verheugen. De andere kant, er is nog een andere kant, een andere manier, is dat elke emotie, dat is nog niet ter sprake geweest, heeft een, laten we zeggen, een hele grote positieve boeddhistische tegenhanger. Ik zeg het nu heel erg onbeholpen als het door boeddhisten beluisterd wordt.
Dat gevaar loop je.
Ja, dat gevaar loop ik nu. Ja. Er zijn dus 5 boeddha-families. Boeddha-families. En de jaloezie is een tegenhanger van zo'n boeddha-familie. De boeddha Amoghasiddhi, zou je zeggen, die hebben alle 5 een naam. Die is de boeddha van het alles vervullende juweel. Alles kunnen doen. Alles kunnen tot een goed eind kunnen brengen. Alles wat je begint tot een goed eind kunnen brengen. Dat is wat eigenlijk jaloezie wil. Die wil eigenlijk de beste zijn en niemand anders mag beter zijn dan jij. Begrijp je mij? Op een hele negatieve manier.
Excelleren.
Ja, dus je wilt eigenlijk excelleren. Maar als je dat doorhebt, kun je dus die energie, want dat is het allemaal, die in je zit en die zich erg profileert in je als jaloezie, omkeren om die energie te gebruiken om dat wat je wilt bereiken te vervullen. Ja, ik zou daar toch graag nog een keer iets langer op in willen gaan. Dat vereist natuurlijk ook een grote meditatie. In de meditatie leer je dat je je geest tot rust brengt en dat er iets onthuld wordt in jezelf, iets dat ziet, onbevooroordeeld, en iets dat beleeft, onbevooroordeeld, ziet de neigingen van jaloezie, bijvoorbeeld. En
kijk daarnaar.
Je kijkt daarnaar en je herkent het, maar je hebt geen oordeel. Oordeel is ook een grote verwoester van de mens. En veroordelen, die we ook zelf in ons dragen.
Ja, maar oordelen is ook scheiden, hè?
Ja, heel erg.
Goed en slecht.
Ja. In de meditatie leer je dat je een spiegel in jezelf hebt, waarin als het ware van alles gereflecteerd wordt zoals het is. Niet groter, niet kleiner. En zo wordt ook onze jaloezie gereflecteerd, als we onze spiegel schoon hebben, schoner door mediteren, leren we te zien wanneer en hoe we jaloers worden. Met andere woorden, van daaruit leer je dat je, ik zou bijna zeggen, een keus hebt. Dat is nogal een actueel iets, want veel mensen vinden dat je, ik weet niet wat voor keuzes hebt. Dat is waar, maar je moet hard werken om je keuze te zien waartussen je kunt kiezen. Dat is niet zomaar gegeven. Dus je hebt de keus om te zien, oh, hier ga ik de foute kant op, hier word ik jaloers. En je kunt jezelf terughouden en dan op een gegeven moment weer innerlijk bekijken van, ja, waarom ben ik nou eigenlijk jaloers? Wat stelt die persoon voor wat mij bedreigt? Wat gebeurt daar? Je hebt dus als het ware twee mogelijkheden in je. Je kunt daarmee de scheiding opheffen, als het ware, door niet te kiezen voor de jaloezie, maar te kiezen om een stap terug te zetten. En als het ware meer te gaan in de richting van de spiegel die je bent.
Waardoor je niet meer bedreigd wordt?
Nee, want de spiegel heeft een enorm dragend en ondersteunend vermogen. Laat ik zeggen, het is zo'n enorme gewoonte om je dan bedreigd te voelen door die ander. Zo'n enorme, snelle reactie. Dat daarvoor meditatie goed is om die snelheid van onze reacties, de snelheid sowieso van dat innerlijk leven en van het uiterlijk leven, even te vertragen. Zodat we meer kans krijgen om te zien wat er nu eigenlijk gebeurt. Dat is een grote voorwaarde om je innerlijke, laten we zeggen, negatieve storingen op te heffen.
Onze tijd is om.
Oké.
Okay, jammer,
ja.
Hè?
Ja. Volgende keer verder.
Oké. Okay. U hoorde deel 4 van Storing, Dolly Hein in gesprek met Eelco Vijzelaar. De volgende aflevering wordt uitgezonden op 15 maart.
muziek uit de Mongoolse speelfilm The Cave of the Yellow Dog, die morgen in première gaat. En volgende week in onze uitzending meer over de inhoud van die film. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. The Four Seasons and the Emperor. Het is de titel van een voorstelling door monniken van het Chinese Shaolin-klooster, die vanavond in première gaat in IJsselstein en tot 1 april door het land toert. De orde kent naast mediterende monniken ook monniken die de vechtsport kung fu beoefenen. En juist die zijn in deze voorstelling te zien. Aan de telefoon is mevrouw Smit van International Performing Arts, die de voorstelling naar Nederland heeft gehaald. Mevrouw Smit, goedemiddag.
Goedemiddag.
Het is niet voor het eerst dat u boeddhistische monniken op toneel naar Nederland haalt.
Nee, ik ben eigenlijk degene geweest die in 1999 de eerste groep Shaolin monniken naar Nederland heeft gebracht. En toen nog was het een Oostenrijkse productie.
Mm-hmm.
Ik heb daar 2 tournees mee gedaan en toen is dat verwaterd, of in ieder geval is dat contact verbroken. En in 2004 kwam een van de monniken naar Nederland om les te geven.
Mm-hmm.
En zo zijn we op het idee gekomen om een eigen productie in China te gaan maken. Dus echt produceren daar. En ook een beetje vanuit een ander perspectief, omdat ik toch de productie die hier gedoerd heeft, heel erg commercieel vond, heel glad. En ja, nou ja, als men mijn producties kent, dan weet men ook wel dat ik daar wat diepte in wil brengen. En ik denk dat dat nu heel goed gelukt is. Ja. We beginnen met een boeddhistische ceremonie.
En dat is ook nieuw, dat was de vorige keer niet in die voorstelling.
Ja, helemaal niet. De producties die je tot nu toe hebt gezien hier in Nederland, dat zijn eigenlijk altijd een aaneenschakeling van een heleboel oefeningen.
Mm-hmm.
En afgezien van het feit dat je dat op een gegeven moment wel hebt gezien, is het natuurlijk toch wel aardig als je wat meer eraan toevoegt. En het ook, denk ik, dan een heel klein beetje moderniseert in die zin dat de muziek is aangepast in deze productie. De kostuums zijn ontworpen. Beetje moderner. Maar de show, het is een show zoals die nu op het podium wordt gebracht, is heel erg Chinees. Dat wil zeggen, niet het ouderwetse Chinese, maar dat is zoals het in China ook gebeurt. En wij hebben daar lang over nagedacht wat het verhaal nu zou moeten worden. Nou ja, wat mij altijd intrigeerde is om te weten waar diende dat kung fu nou eigenlijk voor. Naast zeg maar het beheersen van je energie en het in balans komen, diende dat gewoon heel simpelweg voor het bewaken en verdedigen van de keizer. Nou, en dat element hebben we erin gebracht. Maar wat ik ontzettend leuk vind ook eigenlijk voor boeddhistische omroep is dat het begint echt met de keizer die naar de tempel gaat en zijn respect toont aan de Boeddha. En dat is een hele serene gebeurtenis. En daarna ga je over naar de 4 seizoenen. En natuurlijk zitten daar ook alle spectaculaire oefeningen wel in. Maar ik denk dat die balans tussen die oefeningen en ook de achtergrond, want het zijn natuurlijk ook boeddhisten, dat er heel goed in is gebracht.
Het wordt eigenlijk in de context van beoefening geplaatst.
Ja, dat denk ik wel, ja.
En
ja,
het is niet meer een aantal losstaande show-elementen.
Nee. Nou ja, kijk, show-elementen. Het was gewoon, vond ik toch wel poppetje kijken wat ze allemaal voor spectaculairs kunnen doen. En dat hebben we nu een beetje ingebed in waar het eigenlijk ook in thuis hoort. Een van de producties die ik hiervoor heb gemaakt was Secret Tibet. En daar hebben we dan met Tibetaanse monniken gewerkt. En dat was ook eigenlijk een beetje een kijkje in de keuken van wat gebeurt er nou?
Maar daar kleeft toch een beetje dilemma aan. Ja, het is misschien een beetje een erg inhoudelijk punt. Van dat je een beoefening, die in feite een eigen intrinsiek doel dient, dat je die op toneel zet. Waardoor je een soort merkwaardig onderscheid krijgt tussen acteurs en publiek.
Nee, ik bedoel, als je je maakt een ceremonie mee, mm-hmm, maar ik bedoel, die ceremonie is wel, daar zijn wel bewegingen in of choreografieën in die in het echt anders zullen zijn. Ik bedoel, dan als je in een tempel binnen gaat, gaan ze niet dit soort oefeningen doen. Maar het is wel de sfeer. Ik denk wel dat je heel erg in de sfeer komt van waar dit soort zaken in plaatsvinden. En zou zeggen, de opbouw is ook zo dat het begint met een tai chi of hè, dus wat rustigere oefeningen. En dan op een gegeven moment ga je door naar. Daarom hebben we ook die elementen van die Four Seasons ingebracht. Ga je naar dingen die wat wilder zijn. Maar er zitten ook dingen in die je nog nooit eerder in Nederland hebt gezien.
Ja.
Bijvoorbeeld het werken met waaiers. Dat kennen
we. Groenten snijden op het blote lichaam, zag ik. Dat is ook
heel leuk. Ja, we hebben ook heel wat Chinese kolen nodig steeds.
Speciaal Chinese, ja?
Ja.
Chinees boeddhisme is natuurlijk ook niet de meest bekende vorm in ons land, hè? Je hebt natuurlijk de tempel aan de Zeedijk. En,
trouwens een prachtige film over geweest die jullie ook mede mogelijk hebben gemaakt. Daar was ik erg van onder de indruk. Mm-hmm. Iedereen moet hem eigenlijk gaan zien, denk ik dan. Dat is ook zo. En wat ik zelf heb gemerkt, ik ben nu 4 keer in China geweest, is dat er toch ook wat dat betreft, er denk ik ook wat meer openheid is. En dat mensen, het zijn wel boeddhisten en die beleiden het ook.
Ik denk, voor veel mensen is die combinatie tussen boeddhisme, wat doorgaat voor heel vredelievend en pacifistisch.
Ja.
En die vechtsporten is natuurlijk heel curieus.
Het is een verdedigingssport. Het is geen aanvallende sport. Het heeft altijd met verdediging te maken.
Okay.
En dat is en natuurlijk toch ook de lichaamsbeheersing en de training. En dat vind ik dus heel erg goed wel te combineren. Ik doe het zelf niet hoor. Ik zou er niet aan moeten denken. Mm-hmm. Misschien dat ik ooit eens een keer een les tai chi neem of zo.
Maar denk je dat zo'n voorstelling die relatie inzichtelijker kan maken?
Dat denk ik wel. Ja, deze voorstelling wel. Omdat die heel duidelijk die elementen weergeeft. En het is niet alleen maar leuk plaatjes kijken. Het is echt heel erg een sfeer opbouwen. En wat ik fantastisch vind is dat wij met onder andere een componist samenwerken. Die dus ook heel bekend is in China. En die heeft dus een zo fantastische geluidsmontage gemaakt van muziek. En haast ook, volgens mij zit er ook Tibetaanse muziek in. Maar echt heel, heel erg mooi. Waardoor je heel mooi in die sfeer komt. Het is een combinatie van toch levenshouding en sport. Maar dat zit gewoon in die jongens. Ik bedoel, daar, vanaf hun 6e, 7e jaar zijn ze daarmee bezig. En ik hoop dat de sfeer en de balans ook bij het publiek overkomt. En dat die meerwaarde die ik toch heb geprobeerd mee te geven.
Ja.
Dat overkomt. Want het andere is me gewoon te kaal. En dat gaat mij gewoon heel erg snel vervelen om alleen maar naar oefeningen te kijken.
Ja, heel erg bedankt voor de toelichting.
Ja.
En heel veel succes met de tournee die tot eind deze maand door het land gaat.
Dankjewel.
Meer informatie over de voorstelling van de Shaolin Monks plus de volledige speellijst is te vinden op www.shaolinmonks.nl. Overmorgen organiseert het Vipassana Meditatiecentrum Groningen een onthaastingsdag met Frits Koster. Het centrum is gevestigd aan de Kamerling Onderstraat 71 en meer informatie over deze en andere activiteiten is te vinden op onze website, op de pagina van de radio-uitzending van vandaag, dus www.boeddhistischeomroep.nl. Zaterdag start bij Zentrum in Utrecht een workshop Boeddhisme, Zen en de Geest onder leiding van Nico Tiedeman. Plaats van handeling de Werfkelder van Oudegracht 297. Aanstaande maandag wordt Losar, oftewel Tibetaans nieuwjaar, gevierd bij Karma Eusel Ling in Vorstenbos. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds en u vindt Karma Eusel Ling aan de Heuvel 1 in Vorstenbos. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Waaruit meegewerkt door Marloes Lazal en Eelco Vijzelaar. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Techniek Wim Timmermans en Rob Gertsen. Als u even onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-677-1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg, Atlas, een opera van de Amerikaanse componiste en stemkunstenares Meredith Monk. Graag tot dan.